Ik ben Bart Waningen. Ik werk voor Sociaal Planbureau Groningen, een onderzoeksbureau voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. In deze podcast praten we met onze bevlogen onderzoekers over het onderzoek dat ze doen. Vandaag gaan we in gesprek met Erik Meij, een van onze onderzoekers op het gebied van armoede. Hij heeft samen met Jesse Snip onderzoek gedaan naar de cirkel van generatiearmoede. Een ingewikkeld maatschappelijk probleem waarbij families van generatie op generatie minder kansen krijgen dan anderen en daardoor niet uit armoede ontsnappen. Kun je iets meer vertellen over generatiearmoede en de aanleiding voor het onderzoek?
Ja, je zei net al inderdaad dat het een ingewikkeld maatschappelijk probleem is en dat families daar generatie op generatie eigenlijk niet uit ontsnappen. En het is een van de meest hardnekkige vormen van armoede. En gek genoeg, er is best wel wat onderzoek naar gedaan, maar we weten niet heel erg goed waarom het nou eigenlijk zo is dat, dat armoede dan over die generaties blijft bestaan. En wat we daaraan kunnen doen om die cirkel eigenlijk te doorbreken. Dus dat hebben we proberen te onderzoeken.
En jij zegt, we weten nog niet echt veel over generatiearmoede. Wat weten we er wel al van voordat het onderzoek startte?
Nou ja, een aantal dingen. Dus De Rug heeft er een groot onderzoek naar gedaan. Daar heb ik zelf ook aan meegewerkt. Dus daar zie je dat er bepaalde mechanismen binnen familie spelen. Dat het te maken heeft met een gehechtheid aan de plek. Maar ook met stigma bijvoorbeeld. Stigma's die aan families kleven. Nou, en daarnaast is er ook wel in andere disciplines onderzoek naar gedaan. Van wat betekent opgroeien in armoede nou? En daarin lazen we ook terug dat opgroeien in armoede, dat je een 4 keer hogere kans hebt om hele ingrijpende dingen mee te maken eigenlijk.
Ja.
En we weten dat hoe jonger je bent wanneer je dat soort dingen meemaakt, hoe groter de impact. En hoe langer het duurt, hoe groter de impact ook. Dus dit soort dingen maken allemaal uit.
En toen jullie dit onderzoek gingen doen, hebben jullie voordat je de onderzoeksvraag hebt geformuleerd, hebben jullie al gesproken met ervaringsdeskundigen? Kun je daar iets meer over vertellen? Wat zijn ervaringsdeskundigen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, nou, ervaringsdeskundigen zijn eigenlijk mensen die zelf leven in een situatie van armoede of generatiearmoede, of die daarin hebben geleefd en die of een opleiding hebben gedaan of op een of andere manier eigenlijk hun kennis inzetten om andere mensen in zo'n situatie te helpen. En eigenlijk al het onderzoek dat we doen op het gebied van armoede doen we samen met ervaringsdeskundigen. En dat komt omdat, nou ja, we weten en we beseffen ons ook dat ervaringsperspectief eigenlijk heel belangrijk is. Dat doet er echt toe, dus daarom doen we dat zo.
Ja, en wat voor mensen zijn de ervaringsdeskundigen? Ik kan me voorstellen, generatiearmoede, dat zijn ouders.
Het zijn hele normale mensen eigenlijk, net als jij en ik. Maar die hebben misschien een wat andere jeugd gehad. Nou, voor dit onderzoek hebben we gekozen om eigenlijk 10 moeders uit Groningen, uit zowel de provincie als in de stad, om hun levensverhalen te verzamelen. Dus we hebben 10 hele gedetailleerde levensverhalen, van jongs af aan tot aan volwassen leeftijd en hoe ga je nu met je kinderen om. En dat hebben we onderzocht met een groep van 20 co-onderzoekers. En die waren betrokken bij Kansrijk Groningen. Dat is een aanpak of een project in de stad Groningen, waarin ervaringsdeskundigen andere mensen in armoede eigenlijk proberen te coachen en te helpen.
Oké. En in wat voor omstandigheden leefden deze moeders?
Nou ja, wat we dus terugzien is dat bij al die moeders vroeger thuis was er een gebrek aan geld. Hè? De automatische reflex waar iedereen aan denkt wanneer we het hebben over armoede, nou, dat was daar ook aan de hand. En dat zorgde ervoor dat moeders, of toen ze nog kind waren, niet mee konden doen bij allerlei dingen, feestjes of tractaties op school. Maar naast dat geldstuk, daar hebben we het wel over gehad, bleek dus dat die ingrijpende ervaringen waar ik het over had, die hadden echt een enorme vormende invloed. En dan heb ik het bijvoorbeeld over pesten, gepest worden op school, een scheiding van hun ouders, maar ook wel heftigere dingen zoals misbruik, verwaarlozing, middelenmisbruik in het gezin, dat soort dingen. Echt hele heftige dingen wel.
En wat is het gevolg van dat soort opgroeien in dat soort omstandigheden dan?
Ja, nou, wat van alle moeders horen we terug, dat die zich eigenlijk van jongs af aan al anders voelden dan andere kindjes om zich heen. Het ging er ook gewoon heel anders aan toe dan thuis. Dus je staat op een andere manier in het leven. En dat heeft ook impact op hoe je je ontwikkelt als kind, als mens. Zowel sociaal, maar ook cognitief. Dus kan je je concentreren op school, dat soort zaken. En die impact die begint eigenlijk al in de baarmoeder. Dus vrouwen die zwanger zijn en die in een situatie van armoede leven, die stress die heeft impact op de hersenontwikkeling van het ongeboren kind. Dus ja, die gevolgen voor de ontwikkeling die beginnen eigenlijk al heel vroeg. En wat we zagen is dat je dat eigenlijk terugziet in hoe mensen zich gaan gedragen, zich opstellen ten opzichte van andere mensen. Sommige mensen zijn misschien heel assertief of misschien wel agressief in bepaalde situaties. Anderen die trekken zich meer terug, dus die worden stil op school. Of die mijden bepaalde plekken helemaal. En dat type gedrag, ja, daar worden mensen vaak op afgerekend, hè? Dat vinden we dan onwenselijk of niet verstandig. Terwijl we te weinig kijken naar waar komen dat soort gedragingen eigenlijk vandaan.
Ja, want ik kan me voorstellen dat moeders dan ook om hulp vragen. In het onderzoek staat dat moeders, zelfs wanneer ze direct om hulp vroegen, niet serieus werden genomen, of het gevoel hadden dat ze niet serieus werden genomen. Kun je daar iets meer over vertellen?
Nou ja, dat heeft denk ik te maken met dat hele systeem van hulp en ondersteuning heel erg gericht is op het veranderen van gedrag. Dus daar leggen we ook vaak het probleem, dat onverstandig, onwenselijk is. Dus wanneer je geen baan hebt, dan proberen we je toe te leiden naar een baan. Wanneer je ongezond eet, dan wordt dat aangepakt. En dat wordt ervaren als heel erg betuttelend, maar het kijkt ook een beetje weg van de oorzaken. Want dat gedrag komt natuurlijk ergens vandaan. Dus heel vaak wanneer moeders aan de bel trokken en zeiden van ja, het gaat niet goed, dan werd eigenlijk niet herkend waar die problemen echt vandaan kwamen. En dan was de oplossing, schoot ook vaak tekort.
Lag dat dan alleen aan die hulpverleners?
Nou, dat denk ik niet. Want heel veel hulpverleners die doen dat met de beste bedoelingen en die hebben ook wel degelijk kennis van de problematiek. Maar je moet ook kijken in wat voor werkveld mensen eigenlijk moeten werken. Dus heel veel sociaal professionals die hebben te maken met een caseload van heb ik jou daar, soms al 80 of zo. En dat zijn allemaal individuen die je moet leren kennen, waar je vertrouwen mee moet opbouwen. Dus het is niet zo makkelijk om direct te kijken voorbij aan gedrag en te kijken waar komen bepaalde problemen vandaan. Dus ja, voor een professional in het huidige systeem is het heel moeilijk om verder te kijken dan uitingen van een probleem.
In het onderzoek leggen jullie een link tussen opgroeien in generatiearmoede en trauma. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dus wat we zien, die ingrijpende ervaringen die kinderen meemaken, hele heftige gebeurtenissen, dat komt vaak voor in een context van generatiearmoede. En dat komt ook voor over langere tijd en al op hele jonge leeftijd. Dus dat zorgt ervoor dat die kinderen eigenlijk die gebeurtenissen niet kunnen verwerken. En tot op volwassen leeftijd eigenlijk nog bepaalde gebeurtenissen heel hard binnenkomen en eigenlijk dat trauma triggeren. Dus dat gedrag waar we het net over hadden, dat heel vaak lijkt dat op vormen van traumareacties. Meer agressief opstellen als in vechten, vluchten of misschien wel bevriezen in bepaalde situaties. En daar rekenen we mensen op af, terwijl er in veel gevallen in de verhalen van de moeders dus een trauma eigenlijk aan ten grondslag ligt.
Ja, dus je moet meer kijken naar het trauma dan dat je kijkt naar het gedrag. Dus invloed op trauma is dan effectiever, als ik het goed begrijp.
Ja, trauma, maar waar komt dat ook vandaan? En dan zie je dus, dat begint eigenlijk bij de omstandigheden van opgroeien in generatiearmoede en de ervaringen die je daardoor meemaakt.
Jullie beschrijven ook de cirkel van generatiearmoede. Kun je me daar iets over vertellen?
Ja, we hebben het er eigenlijk net over, hè? Dus die cirkel die begint bij die moeilijke omstandigheden en die ingrijpende ervaringen die kinderen meemaken. Dat is eigenlijk aan de basis van die cirkel. Omdat je opgroeit onder moeilijke omstandigheden en hele heftige dingen meemaakt, daardoor ontstaat eigenlijk stress. Maar niet zomaar de stress van, oh jee, kan ik een rekening wel betalen, maar een stress die dieper gaat dan dat. Die gaat over identiteit, van wie ben ik, waar hoor ik en ziet iemand me eigenlijk wel staan. Nou, we hebben ook gezegd, dat leidt ook tot trauma. Dus onverwerkte gebeurtenissen die eigenlijk blijven doorwerken. En dat heeft dus invloed op je ontwikkeling, begint al in de baarmoeder, je gaat anders sociaal naar de wereld kijken en je gedraagt je dus ook anders. En dat gedrag werkt eigenlijk uitsluiting in de hand. Of doordat je het zelf doet, dat je jezelf terugtrekt en ja, meer een veilige omgeving zoekt voor jezelf en daardoor niet meedoet. Maar eigenlijk ook heel vaak in de maatschappij, dus kinderen die gepest worden op school. Of mensen die zeggen van nou, dat is een vreemde snuiter, gaat even ergens anders zoeken. Dus daar zitten ook maatschappelijke mechanismen in die uitsluiten, omdat we dat gedrag niet goed begrijpen. Maar wanneer je uitgesloten bent, dan word je ook minder gezien. je talenten worden ook niet zo herkend. Dat zien we ook terug bijvoorbeeld in de onderadvisering. Dus kinderen die opgroeien in een gezin van armoede, die krijgen veel vaker een lager schooladvies dan kinderen die niet opgroeien in armoede. Op basis van dezelfde toetsresultaten. Hè? Dus dat heeft enorme impact op de kansen die je krijgt in het leven. En wanneer je minder kansen krijgt, dan vergroot dat de kans dat die moeilijke omstandigheden en die ervaringen zich eigenlijk herhalen in de volgende generatie. En dat is dus die cirkel van generatiearmoede.
Hoe kunnen we die cirkel dan doorbreken?
Ja, nou ja, dat is best ingewikkeld, want het zijn hele complexe zaken die allemaal samenspelen natuurlijk. En het mooie aan het analyseren van die levensverhalen van de moeders is dat we zien dat er hele grote dingen nodig zijn op landelijk gebied. Dus de hoogte van de bijstand, kunnen rondkomen. Een systeem dat veel meer aandacht heeft voor de ingrijpende ervaringen die kinderen meemaken. Maar er kunnen ook hele kleine dingen eigenlijk worden gedaan. Dus wat de moeders ons vertelden is dat wat hun heel vaak hielp is iemand als een maatje. Iemand die gewoon naast je komt staan, die je ziet staan, die de tijd voor je neemt en ook je talenten ziet en herkent. En dat dat een soort van eerste stap kan zijn om die cirkel niet direct uit te vagen, maar wel om de effecten minder te maken. En daardoor ook te zorgen dat kinderen die in de volgende generatie opgroeien minder last hebben van de gevolgen van die cirkel. Dus ja, een combinatie van hele grote dingen die echt wel nodig zijn om te veranderen, maar ook de kleinere dingen die jij en ik bij wijze van ook zouden kunnen doen.
Indrukwekkend verhaal. Waar kunnen we meer informatie over het onderzoek vinden? Waar kunnen we het rapport vinden?
Ja, dat is allemaal op onze website te vinden. En daar staat ook een korte explainer video waarin we in een minuut of acht uitleggen waar dit onderzoek over ging en wat daaruit kwam.
Erik, bedankt voor je tijd. Fijn dat je ons meer hebt kunnen vertellen over jullie onderzoek.
Graag gedaan.
En aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren naar onze mini-podcast over het onderzoek naar generatiearmoede. Hopelijk vond je het interessant en graag tot de volgende aflevering, waar we het gaan hebben over een ander onderzoek.